Deze aflevering van de podcast Kankerpraat is gemaakt in samenwerking met de GGD Limburg-Noord. In deze aflevering ga ik in gesprek met Joeke. Ze is gynaecoloog en een van haar aandachtsgebieden is de oncologie. Hierdoor heeft ze regelmatig te maken met HPV en de gevolgen hiervan. Hierover gaan we vandaag in gesprek en willen wij jou als luisteraar informeren over dit virus.
Goedemiddag Joeke, we zitten hier vandaag samen in het gebouw van de GGD en we gaan het vandaag hebben over HPV. Zou jij jezelf eens even voor willen stellen aan de luisteraar wat jouw rol is en wie jij precies bent?
Ja, ik ben Joeke Boskamp, gynaecoloog in het Vicarie Medisch Centrum voor Venlo en Venraai. En een van mijn deelgebieden binnen de gynaecologie is de kankerbehandeling en daarbij ook het voorkomen van kanker. En ik vind het heel leuk dat ik ben uitgenodigd.
Ja, nou ja, wij zijn heel blij dat u iets wilt vertellen over het HPV-virus. Want het is natuurlijk een virus waar heel veel mensen mee te maken krijgen. Om direct maar met de deur in huis te vallen, wat is gezien uw werk de link met HPV?
Nou, het HPV-virus in zijn algemeenheid is een virus dat ontzettend veel voorkomt. En waarvan ook heel veel verschillende soorten zijn. Ongeveer 100 soorten bestaan daarvan. En een paar soorten die zijn gerelateerd aan kanker. En een van de bekende soorten daarvan is baarmoederhalskanker. Maar er zijn ook andere wat minder bekende vormen van kanker die daarmee te maken hebben. Kanker in de mond, aan de schaamlippen, aan de penis, aan de anus. En dat is iets wat veel minder in de media is.
Ja.
Het is ontzettend makkelijk op te lopen. Vaak door seksueel contact, maar bijvoorbeeld ook door zoenen.
Okay.
Kan je HPV krijgen. En het draagt ontzettend makkelijk over van de een op de ander. Maar er is wel één voordeel. Het kan ook heel goed door je lichaam worden opgeruimd.
Ja, dus zoenen echt als partner zijn dus niet wanneer iemand jarig is bijvoorbeeld en ik geef diegene 3 zoenen, dat niet?
Nee, het gaat via slijmvliezen.
Ja.
Ja, dus de natte slijmvliezen, daar hecht het best.
Ja, en je zegt het is over het algemeen makkelijk op te ruimen door het lichaam zelf eigenlijk.
Ja.
Hoe kan het dan dat het bij de ene lukt en bij de ander niet?
Ja, als we dat wisten, dat zou fijn zijn. Nee, de relatie met kanker zit hem erin dat als een HPV-virus de kans krijgt om heel langdurig aanwezig te zijn, omdat het immuunsysteem moeite heeft om dit specifieke virus op te ruimen,
mm-hmm.
Dat zijn de mensen die risico lopen op kanker in de toekomst. En daar kan 10, 15 jaar overheen gaan voordat er problemen ontstaan. En je voelt niks van het feit dat je dat virus hebt.
Nee, oké, dat was inderdaad de volgende vraag. Nee. Dus het kan zijn dat je 10, 15 jaar lang rondloopt met een besmetting van het virus zonder dat je daar enig symptoom van hebt.
Ja.
Oké, en kan het ook zijn dat je daar wel symptomen van hebt, dus dat je wel klachten krijgt?
Ja, op het moment dat er problemen ontstaan, dan bijvoorbeeld gekke afscheiding, tussentijdse bloedingen naar vrije, dat is wat ik als gynaecoloog hoor als symptomen als het gaat over voorstadia van baarmoederhalskanker bijvoorbeeld. Ja. Dat zijn klachten waarbij huisartsen ook uitstrijkjes gaan maken, ook buiten het bevolkingsonderzoek om. En dat geldt voor ons als gynaecoloog net zo.
Ja, want de link met HPV en baarmoederhalskanker is denk ik voor de meeste mensen wel de meest bekende link. Is het dan ook zo dat iedereen die baarmoederhalskanker heeft of krijgt, dat daar HPV aan vooraf gaat?
Vrijwel allemaal,
ja.
Ja.
Oké. Okay. Dus dat betekent ook eigenlijk dat veel van de baarmoederhalskankers voorkomen zouden kunnen worden op het moment dat je op tijd vaccineert.
Ja.
Oké, en is het zo dat met een vaccinatie het lichaam altijd in staat is om het virus op te ruimen? Of is er dan nog een kleine kans dat het alsnog zich ontwikkelt tot?
Nou, zoals gezegd, er zijn 100 HPV-virussen.
Mm-hmm.
2 daarvan, HPV 16 en 18, zijn de meest kankerveroorzakende varianten daarvan. Er zijn er ook nog een aantal andere. En de vaccinatie in Nederland gaat met een vaccin voor HPV 16 en 18.
Okay.
Dus als je die op tijd hebt, krijg je door 16 en 18 in je toekomst geen kanker meer of een voorstadium.
Een kleine correctie, het gaat hier niet om alle kankersoorten, maar het gaat hier uiteraard alleen om de HPV-gerelateerde kankersoorten.
Maar er zijn ook nog andere HPV's en die zitten niet in de vaccinatie. Dus het blijft ook voor gevaccineerde mensen belangrijk om aan het bevolkingsonderzoek mee te doen.
Ja, ja. En heeft een vorm van HPV ook dan een directe link? Bijvoorbeeld, volgens mij zei je net, keelkanker is een mogelijkheid om te ontwikkelen naar HPV. Is dat dan ook een specifieke vorm van HPV of hoeft dat niet?
Ja, die agressieve vormen, 16 en 18, zijn ook in de andere kankers het meest, komen daarin het meest voor.
Ja. En ik neem aan dat bijvoorbeeld keelkanker dan bij mannen en vrouwen kan voorkomen.
Zeker, ja. Ja.
Dus over het algemeen is het voor de mannen specifiek, is het dan peniskanker?
Ja, anuskanker geldt voor beide.
Ja, ja. En ook dan, voordat daar onrustige cellen, want ik kan me als man zijnde voorstellen dat je, als daar iets speelt, dat je dat zou merken.
Het voordeel, wat mannen hebben en vrouwen niet, is dat als het aan de buitenkant zit, dat je een kans hebt om het te zien.
Okay.
En die baarmoedermond die zit zo verstopt dat je daar geen zicht op hebt.
Oké, en wat zou je dan zien? Wat, als man zijn, als je ziet dat daar onrustige cellen, zie je denk ik niet, toch?
Nee, onrustige cellen kan je niet zien. En als gynaecoloog zie ik heel weinig mannen.
Ja.
Maar je kan zweertjes bijvoorbeeld, letsels, plekjes die anders zijn dan anders. En die niet verdwijnen. Laat die controleren.
Ja, duidelijk. En is er een specifieke leeftijd waarin je vaker ziet, of waarin de uiting tot kanker het meest voorkomt?
Nou, er zit natuurlijk een lang interval tussen besmetting en het krijgen van kanker. Je ziet dat die frequentie van kanker oploopt, zeg maar, tussen de 30 en de 55 globaal.
Okay.
En dat heeft te maken met de leeftijd waarop mensen seksueel actief worden en dat virus. En dus om HPV bij je baarmoedermond te krijgen, is seksueel contact.
Ja.
Om het op die plek te krijgen.
Ja, ja, oké. Okay. Maar dan wil het ook niet per definitie zeggen dat het daar zich ontwikkelt tot kanker. Kan het ook vanuit daar uiteindelijk bewijzen van in de keel terechtkomen? Of?
Dat is minder waarschijnlijk. Dat weet ik niet 100% zeker, maar dat lijkt mij minder waarschijnlijk.
Ja, dus dan zou je zeggen dat op het moment van keelkanker, dan draagt het zich over via
de mond.
Ja, oké. Okay.
Of orale seks.
Ja. Ja, en is het dan, want nu kunnen mensen zich tussen de 18 en 27 jaar, als ik me niet vergis, gratis laten vaccineren. Is het dan na die 27 jaar ook nutteloos of helemaal niet?
Nee, waarschijnlijk is het niet nutteloos. Het lastige is dat het niet is onderzocht.
Ja.
Dus daar kan ik niet precies antwoord op geven, maar het zou heel raar zijn dat het ineens na je 27ste niet meer zinvol is.
Ja.
We weten dat een vaccinatie het meeste effect heeft als je nog niet geïnfecteerd bent geweest met het HPV-virus.
Ja, oké.
Okay. Dus hoe jonger
dus
je dat doet,
ja, okay, ja.
Hoe meer effect het heeft.
Ja.
En in de landen om ons heen wordt ook heel vaak een HPV-vaccinatie alsnog gegeven als er bijvoorbeeld afwijkende uitstrijkjes zijn geweest bij iemand.
Mm-hmm.
Dus na een behandeling bijvoorbeeld wordt dan alsnog gevaccineerd. Nou, daar lopen grote onderzoeken in Nederland ook naar. Daar hebben we ook een advocacy aan meegedaan. En daar komen de antwoorden nog van, maar het lijkt erop dat zinvol is. Maar dat is natuurlijk de groep die afwijking heeft gekregen en dus al bewezen heeft dat hij moeilijk met dit virus kan omgaan.
Ja, ja, maar dus afwijking is nog niet direct kanker. Dus
nee,
wellicht
nee,
kan een
gelukkig
ondersteuning van een vaccinatie daarin nog steeds helpen om te voorkomen.
Voor de toekomst, ja.
Ja.
Dus je behandelt niet met je vaccinatie je infectie die je op dat moment bij je draagt.
Mm-hmm.
Maar als die behandeld is en je bent dit virus kwijt, heb je geen risico meer in de toekomst om opnieuw geïnfecteerd te raken.
Ja, oké. Okay.
Want degene die dus die afwijking heeft en die op mijn spreekuur komt, dat is dus iemand die eigenlijk bewezen heeft in het verleden moeilijk dit virus op te ruimen.
Mm-hmm.
En die heeft in de toekomst dan ook weer waarschijnlijk moeite met het opruimen. Dus als je die mensen vaccineert, ik heb daar goede hoop op dat dat ook nog een groep gaat zijn waar we veel voor kunnen betekenen.
Ja, want er is dus wel een mogelijkheid dat op het moment dat je weet dat je het virus al gedragen hebt en daarvan hersteld bent of je lichaam het heeft opgeruimd, dat je het nog een keer krijgt.
Ja.
Ja. En is dat oneindig? Kan dat zich blijven herhalen?
Nou, waarschijnlijk helpt het wel, hè, net als met andere virussen, als je het een keer gehad hebt, dat je het sneller kan opruimen. Dat is moeilijk om daar goed onderzoek naar te doen. Maar juist inderdaad de groep die uiteindelijk dus een afwijking heeft ontwikkeld, dat is een groep om in de gaten te houden. Want die mensen die dus een afwijkend uitstrijkje hebben gehad, dus gelukkig is baarmoederhalskanker heel goed in een voorstadium op te sporen. Ja. Dus dat het doel van het bevolkingsonderzoek is niet, zeg ik altijd, is niet om kanker te vinden, maar mm-hmm. om kanker te voorkomen. Nou, dus om het op tijd te behandelen, zodat er nooit kanker zal ontstaan. Ja. Dat is het doel van bevolkingsonderzoek. Oh ja, de mensen die dus een afwijking hebben ontwikkeld, hè, dus een afwijkend uitstrijkje, dat zijn ook de mensen die op die andere soorten van kanker verhoogd risico hebben gedurende hun leven.
Oké, en stel dat daar dan uiteindelijk baarmoederhalskanker is geconstateerd, of die onrustige cellen, hebben ze dan in de jaren die daarop volgen ook extra controle op bijvoorbeeld die andere kankersoorten?
Nee, dat is nog niet ingeregeld, omdat die verschillende kankersoorten inderdaad veel zeldzamer zijn. Mm-hmm. Maar dat is wel iets waar we mensen misschien actief voor kunnen waarschuwen.
Ja, ja.
Als je weet dat je een bepaald risico loopt, of dat je in ieder geval goed op jezelf past.
Ja, ja, uiteraard. Hey, ja, we hadden het erover dat het opruimen van HPV dat niet helemaal duidelijk is waarom bij de ene wel, bij de andere niet. Zijn daar dingen aan verbonden die bewezen zijn dat ze het minder goed opruimen?
Een van de dingen waarvan we dat heel zeker weten is roken.
Okay.
We weten dat rokers heel veel langer doen over het opruimen van het HPV-virus. Bij mensen die niet roken kan dat al 2 jaar duren en bij rokers duurt dat nog langer.
Ja.
En daardoor heeft het virus langer de tijd om afwijkende cellen te maken. Verder zijn er ook nog mensen die op basis van een andere ziekte medicatie gebruiken die het immuunsysteem verandert. En dat zijn ook mensen die wat meer risico lopen op het moeilijk opruimen van HPV.
Ja, dus buiten roken en eventueel medicijngebruik waar je vaak zelf niet zoveel aan kunt doen, kun je buiten het vaccineren, wat het allerbelangrijkste is, denk ik, kun je niet zo heel veel doen om het te voorkomen.
Nee, bijna iedereen komt in zijn leven in contact met HPV.
Ja, ja.
Daar gaat geen weg aan voorbij.
Ja. Ja, en geen seksueel contact is ook zoiets, hè?
Dat is maar voor een kleine groep weggelegd.
Ja, inderdaad. En nog even terugkomen op het vorige stukje. Ik denk dus dat de mensen die jij ziet met onrustige cellen, of die helaas al kanker hebben, dat is dan vaak ook de eerste besmetting.
Geen idee.
Dat weet je niet.
Nee, dat weten wij niet.
Je inderdaad zou je denken dat het immuunsysteem...
Ja, wij kunnen dat niet terugzoeken.
Nee. En als kind zijn, of als baby zijn, dan krijg je natuurlijk ook een heleboel vaccinaties. Zou dit niet dan een vaccinatie moeten zijn die ook dan moet krijgen?
Nou, misschien komt dat in de toekomst. We weten nu dat in ieder geval de vaccinatie heel goed beschermt gedurende een periode van 10 jaar of langer. Maar we weten nog niet of het ook 20 of 30 jaar.
Ja. Hè,
dus daarom, je moet wel voor het seksueel actief worden zitten.
Ja.
Als je dat op de babyleeftijd doet, is misschien dat gat weer te groot. Nou ja, laat ik zo zeggen, je moet wel zeker weten dat het dan op je 20ste ook nog... En je 25ste en je 30ste ook nog wat doet.
Ja, uiteraard.
En zover zijn we denk ik nog niet. Sirene
nog bij komen. Op welke leeftijd krijgen ze het nu standaard? Of wordt het standaard aangeboden?
Het wordt nu aangeboden aan kinderen in het jaar dat ze 10 worden.
Dat ze 10 worden. Oké, dus dan zou je ook zeggen, die eerste jaren is de eerste 10, 20 jaar is dan ook de meeste kans om het op te lopen.
Ja, ja.
Want ja, je zou bijna denken, als het vaak alleen maar eigenlijk door middel van seksueel contact of zoenen, dan zou je zeggen, dan doe het 4 jaar, 5 jaar later. 10 is meestal niet de gemiddelde leeftijd waarop mensen daaraan beginnen.
Precies. Nee, maar op je 14e hebben veel mensen al wel gezoend. En ook een heleboel mensen al meer dan dat.
Ja, ja, dat wilde natuurlijk wel voor zijn.
Ja, ja. Precies. En juist omdat je dat niet weet. We zijn wel begonnen op 13, 14-jarige leeftijd met vaccineren. En langzaam maar zeker, ook omdat bekend is dat die duur van het vaccin goed aanhoudt, of de bescherming goed aanhoudt, wordt om die reden naar voren geschoven qua leeftijd.
Mm-hmm.
Het vaccin is geregistreerd vanaf 9 jaar. Dus vanaf 9 jaar is het veilig om te gebruiken. Dat weten we. Maar om die reden, omdat je ook die groep die er vroeg bij is, veilig wil houden.
Ja, uiteraard. Ja, en het is lastig
het opgeschoven daar naar 10 jaar.
Onderscheid in te maken en kinderen te vragen van, zijn jullie al seksueel actief? Dan krijg je hem nu en ben je dat nog niet? Want dan kan het al.
Ja, en als je het al bent, dan is het zonde eigenlijk.
Ja, natuurlijk. En op dat moment, want nu heeft de GGD dus eigenlijk een actie. Hè? Je kunt hem nog gratis halen in de iets latere leeftijdsgroep van 18 tot 27.
Klopt. Dit jaar nog, 2023.
Oké, okay, maar voor die kinderen van die 10 zijn geworden, zitten daar kosten aan vast?
Nee, okay. Het Rijksvaccinatieprogramma. Want dit is een vaccin wat in het Rijksvaccinatieprogramma zit, net als al die andere kindervaccinaties.
Ja, oké, duidelijk. En als ik nu 28 ben en ik luister nu naar deze podcast en ik denk toch van, hey, ik was hier niet van op de hoogte, ik zou toch graag die vaccinatie willen halen, dan moet ik daar wel voor betalen.
Ja, dat klopt. Ja.
Oké. Okay. Ja, eigenlijk jammer, want ik als leek zijnde zou dan zeggen, hè, op het moment dat we één patiënt behandelen voor kanker, daarvan kunnen we een heleboel mensen vaccineren voor dat bedrag wat dat moet kosten.
Dat is de reden dat ik hier zit.
Ja, ja, want natuurlijk voorkomen is natuurlijk beter dan genezen.
Zeker, ja. Absoluut.
Ja, en dan kregen we nog een luisteraarvraag vanuit de GGD. Het helpt dus nog steeds, daar zijn we eigenlijk al wel toegekomen, op het moment dat je al seksueel actief bent. Is het evengoed effectief?
Het is effectief. Het is het meest effectief als je het van tevoren doet, maar het is zeker ook nog steeds effectief als je het later doet.
Ja, ja. En de bijwerking van zo'n vaccinatie, want dat is tegenwoordig wel een steeds meer besproken thema. Ja. Kijk bijvoorbeeld naar de coronavaccinatie. Dit is dan denk ik ook een vaccinatie die al wat langer meedraait in de samenleving. Dus waar al meer mensen mee gevaccineerd zijn. Waar we al meer data van hebben, ook op de wat langere termijn. Kun je daar iets over zeggen?
Ja, daar kan ik over zeggen dat dit een veilige vaccinatie is. Dat die in Nederland volledig veilig wordt geacht, maar ook de WHO, dus de Wereldgezondheidsorganisatie, die heeft inmiddels 270 miljoen prikken over de hele wereld geregistreerd. En daar zijn geen ernstige bijwerkingen.
Ja, oké, mooi. Dus dat is dat zijn duidelijke cijfers, denk ik. Ja. En dan denk ik voor de, waar we het net al even over hadden, voor de meest belangrijke manier waarin je kanker kunt constateren, in een voorstadium, hè, dan hebben we het over het uitstrijken bij baarmoederhalskanker. Zie je dat genoeg gedaan wordt?
Ik ben blij met iedereen die meedoet aan het bevolkingsonderzoek. En ik zou willen dat de deelname 100% was. Dat is helaas niet zo. Dat vind ik heel jammer. We proberen het heel laagdrempelig aan te bieden. En nu is het ook mogelijk om een zelftest te doen. Dus je hoeft er inmiddels in ieder geval voor de HPV-test niet meer naar de huisarts. Mm-hmm. Ik hoop dat enorm stimuleert om mee te doen. Want als je geen HPV hebt in je zelftest, is je risico op baarmoederhalskanker ontzettend laag.
Ja. En hadden we het net al eventjes over, hè? Dat is nu dus een behoorlijk grote groep die de vaccinatie nog kan halen. Dat is in de leeftijd van 8 tot 27, een groep waar waarschijnlijk velen al seksueel actief zijn. En zij laten zich dan vaccineren en krijgen volgens mij vanaf hun 30ste de oproep voor een uitstrijkje, als ik me niet vergis.
Ja, tussen je 30ste en je 60ste.
Maar ik kan me ook voorstellen dat mensen denken van, hey, ik heb mij op mijn 25ste, ik noem maar even iets, laten vaccineren. Dus ik hoef ook niet dat uitstrijk te doen. Maar eigenlijk kwamen we net al tot de conclusie, zeker op het moment als je al seksueel actief bent, dat niet op dat moment een besmetting met het virus verhelpt.
Eventueel meer het geneest je niet van de besmetting die je al hebt. Nee. Het voorkomt alleen een besmetting in de toekomst.
Dus ook wanneer je gevaccineerd bent, is een uitschrijfje
absoluut aan te halen. Meedoen met het bevolkingsonderzoek.
Ja, dat geldt denk ik voor alle bevolkingsonderzoeken. Als ik kijk naar mezelf als palliatief kankerpatiënt, had ik gewild dat ik ooit de kans had gehad om op een bepaalde leeftijd een onderzoek te doen en het wellicht al eerder te constateren.
Zeker.
Dus ik denk, het wordt veel gezegd, maar het is absoluut zo, voorkomen is beter dan genezen.
Dit is de enige vaccinatie die, het is eigenlijk een anti-kankervaccinatie.
Ja.
Het is een antivirusvaccinatie, maar eigenlijk is het een anti-kankervaccinatie.
Ja, is dat de enige anti-kankervaccinatie op dit moment?
Ja, volgens mij wel.
Ja. Volgens mij is het ook wel weer iets waar steeds meer naar gezocht wordt, hè? Of dat voor meerdere kankersoorten mogelijk is.
Ja.
Maar,
ja.
Ja. Nee. Wat een luxe eigenlijk, hè? Als je er zo over nadenkt, dat we de mogelijkheid hebben om ons te beschermen tegen 6 verschillende kankersoorten.
Ja, ja. Fantastisch.
Ja, dat ik denk dat het. Ik hoop dat mensen daar ook zo naar zullen kunnen kijken en ook zich dat beseffen. Ja. Ja, hebben we volgens jou nog iets onbesproken gelaten? Zijn er nog dingen waarvan jij zegt als gynaecoloog, dat vind ik nog wel even heel belangrijk om te benoemen?
Ja, nou ja, ik ben blij met iedereen die zich laat vaccineren. Ja, en ook de reden dat we over zijn gegaan van vaccinatie van alleen meiden naar ook vaccinatie van jongens, is dat zij natuurlijk ook bij seksueel contact elkaar beschermen.
Ja.
En dat er kankersoorten zijn die alleen bij jongens voorkomen. Dus dat het eigenlijk ja, een soort discriminatie zou zijn om hen die niet aan te bieden. Zo zou je het ook om kunnen draaien. Dus ik vind dat heel logisch dat we daartoe over zijn gegaan.
Want die groep is wel kleiner, toch? Hè? De mannen die uiteindelijk kanker ontwikkelen aan de hand van HPV.
Ja.
Heb je daar iets van cijfers van? Heb je enig idee?
Ja, er zijn ongeveer 1200 vrouwen per jaar die een vorm van HPV-kanker krijgen.
Ja.
En 300 tot 400 mannen.
Okay.
Ja, dus de groep is duidelijk kleiner. Ja. En bij de vrouw is ook de grootste groep als het gaat om baarmoederhalskanker.
Ja, ik kan me voorstellen, ook weer voor de luisteraar, dat het klinkt, oh, dat is een hele kleine groep op zoveel miljoenen mensen. Maar dat is natuurlijk, het zijn er wel 1200 te veel en 400 bij de mannen. Dus,
Nou, dat is waar. En misschien is dat wel goed om dat nog eventjes te benoemen. Ik zou als gynaecoloog, vind ik inderdaad dat ik ook nog een keer moet oproepen. Hè? Doe vooral mee aan het bevolkingsonderzoek. Maar als je ziet hoeveel mensen in hun leven een afwijkend uitstrijkje hebben. En wat voor onzekerheid dat brengt. En wat voor een onderzoek, wacht op een uitslag, over een half jaar terugkomen, toch nog weer controle. Ja. Dat zijn dingen die mensen ook niet in de koude kleren gaan zitten. En dan heb je het niet over kanker, dan heb je het over een voorstadium. Maar sommige mensen worden daar echt heel bang van.
Ja.
Dus als je ziet welke last dat, en dat is een veel grotere groep natuurlijk dan de groep die kanker krijgt. Want die is echt vele malen groter. En die zie ik elke dag meermaals op mijn spreekuur.
Ja.
Als je daar aan die last ook wat zou kunnen doen, en dat doe je met een vaccinatie, omdat je minder kans hebt op een langdurige HPV-infectie en daarmee een afwijkend uitstrijkje. Mm-hmm. Dat is een enorme last die van mensen zou afvallen. Dus het gaat om het voorkomen van kanker.
Ja.
Maar als je voorstadia kan voorkomen, is dat iets wat op de psychologie en op de gezondheidszorg ook heel veel doet.
Ja, dat geloof ik absoluut. Alleen kan ik daar wel nog als kankerpatiënt zeggen. En dat ik ervan overtuigd ben dat die last van een voorstadium, op het moment dat je een bevolkingsonderzoek meedoet, die zal ongetwijfeld groot zijn. Maar de last van het hebben van kanker, die is nog vele malen groter.
Absoluut.
Dus daarin zal ik alsnog zeggen, op het moment dat je daarover twijfelt om zo'n uitstrijk te doen, of wellicht bang bent voor die last die het met zich meebrengt, doen. Want het hebben van kanker, daar... Daar kan het niet tegenop.
Precies.
Nee.
Het maken van een uitstrijkje, ook al voelt dat spannend, is een fluitje van een cent.
Ja, want ik heel even daarop terugkomen, voor de mensen die twijfelen om het doen van een uitstrijkje, of wellicht, kunnen ze dan al op een andere manier weten dat ze drager zijn van het HPV-virus, of komt dat eigenlijk niet voor?
Nou, via het bevolkingsonderzoek heb je dus de mogelijkheid op een zelftest. Ik denk niet dat je die... los van het bevolkingsonderzoek zomaar ergens vandaan kan toveren. Dat weet ik eigenlijk niet zeker. Heb ik niet onderzocht of niet opgezocht. Maar het bevolkingsonderzoek is daar heel actief mee bezig... om vooral de opkomst zo groot mogelijk te krijgen. Ik heb nog niet gehoord dat je hem ook via een andere route kan bemachtigen.
Nee, dus
het
is niet zo dat op het moment dat je bepaalde klachten hebt en je komt bij de huisarts en de huisarts die zegt, we doen een bloedonderzoek, dat ze daaraan ook een onderzoek naar HPV...
Nee, precies, want het gaat om die afwijkende cellen.
Ja. Want dan worden er, in hoeveel gevallen worden er na een uitstrijkje ook afwijkende cellen gezien? Is dat een grote groep?
Volgens mij is dat 10%.
Oké, dus dat is nog best een behoorlijke groep.
Ja. Nee, en daarvan, dus je hebt een afwijkende uitstrijkje, die komen allemaal bij de gynaecoloog langs. En daarvan is dan weer 10% die ook echt een afwijking heeft. Dat noem ik geen kanker. En daarvan is dan weer een klein deel wat kanker heeft.
Ja. Even kort samengevat. Volgens cijfers van het Bevolkingsonderzoek Nederland werd in 2022 bij 10,8% van alle deelnemers HPV geconstateerd. Bij 3642 vrouwen werd ook daadwerkelijk in voorstadium van baarmoederhalskanker gediagnosticeerd. Dat is 1,1% van alle deelnemers. En op het moment dat je die afwijkende cellen hebt, dan krijg je een oproep om bijvoorbeeld bij u te komen, bij de gynaecoloog. Wat gebeurt er dan?
Wat we dan doen is dat we met een inwendig onderzoek, met een eendenbek en een microscoop kijken naar de baarmoedermond. En die heel erg uitvergroten en eigenlijk elke millimeter van die baarmoedermond met bepaalde kleuringen proberen in beeld te brengen om te kijken waar zitten die afwijkende cellen. Dan kan je met bepaalde kleuringen zichtbaar maken. En als je dan weet op welke plek de meest afwijkende cellen zitten, neem je daar een hapje van om te kijken of dat ook inderdaad die afwijkende cellen zijn en of dat een milde of een ernstige afwijking is en dat in relatie met je leeftijd maakt dat er een advies uitkomt.
En als je het uitstrijkje hebt gedaan, kun je dan al, en je hebt afwijkende cellen, zit daar dan een bepaalde stadium in? Of kun je al zien van, dat zijn zoveel afwijkende cellen, dus de kans dat het kanker is groter dan op het moment dat we een paar afwijkende cellen?
Ja,
of?
Ja, daar zit wel een gradatie in. Je hebt mild afwijkende uitstrijkjes en wat ernstiger afwijkende uitstrijkjes. Bij ernstige afwijkende uitstrijkjes verwacht je ook dat je op het oog iets kan zien. En met die microscoop bedoel ik dan. Ja, dus daar zit wel een relatie in. Maar ook bij mild afwijkende uitstrijkjes heb je soms heel verrassende uitslagen die toch tegenvallen. Dus wij beloven nooit zekerheid voordat de patholoog heeft meegekeken.
Want op het moment dat je de uitslag krijgt van zo'n uitstrijkje, hoor je dan, als vrouw zijnde die het uitstrijkje heeft gedaan, hoor je dan dat er afwijkende cellen zijn, maar hoor je dan ook van, hey, ik heb een grote kans dat, of ik heb een kleine kans, zit daar in een bepaald stadium in? Of?
Ja, dus je hebt PAP-afwijkingen. PAP 1 is een normale uitstrijk en PAP 5 is heel erg waarschijnlijk kanker.
Mm-hmm.
En alles wat daartussenin zit. En eigenlijk iedereen die geen PAP 1 heeft, komt langs.
Ja, oké. Okay. Dus de PAP 2 met een laag risicoprofiel, om het zo maar te zeggen, die komen ook bij de gynaecoloog.
Ja, wij denken inderdaad, het idee is dat PAP 2 een laag risicoprofiel heeft, maar dat is wel ook de groep waar soms verrassingen tussen zitten. Eigenlijk is een PAP 2 dat de patholoog, die zegt, ik zie afwijkende cellen, maar ik kan niet heel precies typeren, want anders had hij wel precies een PAP 3 daarvan gemaakt.
Ja.
Maar hij ziet iets wat niet normaal is, maar wat hij nog niet zo goed kan klassificeren. En dat is heel regelmatig inderdaad heel geruststellend. Maar af en toe zitten daar toch verrassingen tussen.
Oké, duidelijk. En dan heb ik nog één laatste vraag. Veel mensen krijgen al op jonge leeftijd een relatie. En sommigen houden dat heel lang stand. En zullen misschien op het moment dat ze in die leeftijdscategorie vallen, waar een vaccinatie aangeboden wordt, misschien denken van, ja, ik heb toch steeds dezelfde partner. We hebben misschien beide daarvoor ook geen andere partner gehad. Wat zou je voor die groep zeggen? Want die denken misschien van, ja, dan als we beide het HPV-virus niet hebben, dan gaan we het ook niet oplopen.
Nee, zelfs die gedachte kan ik heel goed volgen. Zelfs binnen vaste relaties kan een HPV toch ergens opdoemen. En dat is echt niet zo alleen omdat iemand dan met een ander vreemd is gegaan.
Nee.
Het is wel zo dat het een groep is die natuurlijk heel veel minder risico loopt op HPV. Maar we weten natuurlijk ook uit ervaring dat een relatie van nu niet gegarandeerd houdt tot het eind.
Ja.
En ofwel tot het eind van de relatie, maar dat niet tot je 80ste is.
Nee.
En dit is een bescherming die je voor de lange termijn voor jezelf hebt.
Ja, dus daarin is de groep met meest seksueel contact ook het meest kwetsbaar eigenlijk.
Ja, kijk, ik zeg wel eens gekscherend, als je 10 verschillende partners hebt, is de kans dat daar iemand met HPV tussen zit 100%.
Ja.
Ja, dus, en dat is natuurlijk iets wat niet veel voorkomt.
Ja.
Maar het is niet zo, laat ik zo zeggen, iemand met veel wisselende contacten heeft een enorm risico op HPV. Maar het is niet zo dat iemand in een monogame relatie geen risico heeft op HPV.
Nee.
Wel een klein risico, maar niet nul.
Ja. Oké, duidelijk. Dus dan kan iedereen voor zichzelf wel invullen hoe groot het risico is dat ze het wel of niet oplopen. Maar zelfs in een monogame relatie zou je het nog adviseren.
Ja.
Ja.
Juist omdat de vaccinatie, die wordt natuurlijk ook mede om die reden zo vroeg aangeboden.
Ja.
Je eigenlijk is het vaccinatiemoment voordat je seksueel actief wordt. En de groep die nu nog, zeg maar, de herkansing krijgt tussen 18 en 27, dat is natuurlijk de groep. Dat is eigenlijk de groep die als eerste aan de beurt was voor de vaccinatie, toen er nog veel minder gegevens over bekend was. Toen de introductie met wat minder informatie gepaard ging. En een groep die dat toen misschien in overleg met zijn ouders heeft afgewogen om het wel of niet te doen. En nu zelf volwassen is en een nieuwe afweging kan maken.
Ja. Sinds wanneer wordt die aangeboden vast op de 10-jarige leeftijd?
10-jarige leeftijd is nog
of
maar
in ieder
kort.
Geval,
dat is volgens mij een jaar of 2, 3.
Oké.
En die andere groep heeft het dus aangeboden gekregen op hun 13, 14e. En dat is een jaar of 10 geleden.
Oké. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat...
Zijn nu een jaar of 10 aan het vaccineren.
Ja, dat heel veel mensen die dat 10 jaar geleden hebben gehad... Nog nauwelijks kunnen herinneren of ze toen op die 13e de vaccinatie hebben gehad.
Maar dan staat hij in je vaccinatieboekje.
Oké, okay, dus voor degenen die daarover twijfelen... kunnen ze op die manier daar toch achterkomen. Ja. Oké, nou dan denk ik dat we alle thema's rondom het HPV... en ook nog het uitstrijken hebben meegenomen. Dus ik denk dat we... Ik hoop dat we de luisteraars een goed beeld hebben gegeven van wat HPV nou is en wat een vaccinatie daartegen kan doen, op welk moment dan ook.
Dus ja, super.
Ik ga je ontzettend bedanken voor deze informatie en het fijne gesprek.
Dankjewel. Ik vond het leuk om hier te zijn.
Dat is fijn om te horen.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering in samenwerking met de GGD Limburg Noord. Gelukkig wordt het virus in de meeste gevallen door het lichaam zelf opgeruimd en merk je er niets van. Maar toch is er nog steeds een veel te grote groep die door een langdurige besmetting in voorstadium of zelfs kanker ontwikkelt. Hopelijk heb jij nu een beter beeld gekregen van wat HPV nou precies is. Mocht je naar aanleiding van deze aflevering nog vragen hebben, stel ze dan gerust via de reactiebalk onder deze aflevering of via de Instagram pagina van GGD Noord-Limburg.